Goedemorgen allemaal.
Ja, zeker.
Dag squirreltjes allemaal. Thuis of waar ook ter wereld. Dit is podcast nummertje 9 alweer, Karel. Gaat snel, hè?
Schitterend, jongen.
Het is zondagochtend. We zijn op de Noordeindse Weg. En thuis bij Bas, Sissy en Alice. Tegenwoordig getrouwd. Nou, laten we maar eens beginnen. Ik was benieuwd, Lars, hoe jij in de basketballerij bent gerold. Want jij gaat ver terug, hè, met je vader ook.
Ja, dit is mijn 44ste jaar, jongens.
Oei, bijna even als mij.
Mijn vader die was een van de eerste leden van BV Shoot in Brielen.
Dus ben je geboren ook?
Nee, ik ben in Rotterdam geboren, naast de Kuip. En na een jaar zijn mijn ouders verhuisd naar Brielen. Dat was toen een groeikern, net als Berkel nu is, of al een tijdje was. Dus we gingen ook in een premie-A-woning gingen we wonen. Maar mijn vader was een voetballer. Zo heeft hij ook mijn Deense moeder ontmoet. Maar hij is met een paar mannen, waarvan er één dus van de Squirrels van vroeger.
Ja, heet hij ook weer.
Jan Roijmans.
Jan Roijmans. Dus die met die lange krakkopjes.
Ja, krullen.
En baard.
Veel baard, ja. Die zijn een basketbalvereniging begonnen in Brielen. En dat is 2 jaar na de Squirrels geweest. 2, 3 jaar na de Squirrels. En ik heb meegedaan bij een clinic op 9 maart 1979. Daar heeft mijn moeder nog een krantenknipseltje van bewaard. Die heb ik ook zelf nog. En toen ben ik begonnen met basketballen. Toen was ik 6.
Oh, dat is wel heel jong. We hebben toevallig net Marcus Hou geïnterviewd. Die was ook 6. Ik vond dat voor het mooie. Sorry Marcus, je was eigenlijk te klein voor...
Maar het was wel leuk natuurlijk. Hè?
Het interview was wel leuk, ja. Maar ik zie toch wel hele kleine mannetjes rondlopen.
Ja, nou, dat heb ik ook teruggezien in mijn eerste wedstrijd. Want die verloor ik met 137-0.
Oké, trauma. Ja.
Heb je even een zakdoek?
Doorzetter.
Ja. Weet je trouwens, je bent aardig goed in data, maar tegen wie speelde je toen? Weet je dat al?
Die eerste wedstrijd? Ja? Binnenland.
Tegen Binnenland?
Ja, wij speelden toen in een tijd dat je, was je mini, tot en met 12 of tot en met 11. En de generaties voor ons, die waren zo goed, die promoveerden alleen maar. En toen gingen ze met z'n allen naar de C'tjes, is dat geloof ik?
Ja, de C'tjes.
Ja, nog ABC.
En toen stonden wij daar met allemaal mannetjes van 6, 7 tegen allemaal 11-jarige lange jongens van Binnenland, die ook zelf dunkten. Dus, weet ik veel. Ik stond daar gewoon. En,
ik keek wat om je heen.
Wat gebeurt hier? Ik vond het heel knap allemaal wat ze deden.
En die coach doen jouw vader niet, of wel?
Nee, dat was Marco Hoogendijk.
Oké. Okay.
Ja.
En die deed dan helemaal niks. Je hebt daar helemaal outs voor, Lars.
Ja. Nee. Haal hem eens uit de kantine. Want,
En jij, Alice, wanneer ben jij begonnen met basketballen?
Toen ik 14 was, dus wel veel later... Tenminste, niet heel vroeg.
En waar?
Bij Flyers. Wallingsveen. Ja, dat is nu gefuseerd natuurlijk met springers. Ja. En dat is nu bouncers. Maar daar ben ik begonnen.
Maar ook in de familie iets basketballers?
Nee, ja, nou toevallig. Ik kwam er pas later achter dat mijn tante ook... die heeft bij Alexandria gebasketbald.
Hoe heet ze dan? Dat heb ik ook namelijk gedaan.
Jacqueline Daan.
Oké. Okay. Nee, Koog aan de Zaan heeft de kraan open laten staan. Ja. Nee, die niet.
Nee, dus, maar daar kwam ik pas later achter. Maar in principe niemand in mijn familie die...
Nee, omdat je natuurlijk heel vaak ziet. Hè? Natuurlijk bij jou in de familie en bij Van Post in de familie hebben we natuurlijk die foto gezien. Hè? 3 generaties. Bij Lichtvoet heb ik ook 3 generaties.
Ja, daar wil ik ook een foto van hebben trouwens nog.
Ja, dat is wel grappig.
Ja, generatie.
Nee, wel zeggen, dat zit in je DNA of in je genen. Nou, dat zit er dus niet. Nee. Zo werkt dat helaas niet. Maar het is wel dat er natuurlijk veel voorbeelden gedrag. Dat helpt wel om keuzes te bepalen natuurlijk. Ja. Dat is logisch.
En hoe ben je dan van Flyers naar Squirrels gekomen?
Ja, verhuizen. Ik ben toen op een gegeven moment hier in Berkel gaan wonen.
Hoe?
Vriendje.
Okay.
Yeah, dus ben ik hier gaan wonen en hier... neergedaald.
Hij zit erbij, hè?
Sorry.
Maar daar kan je rustig over praten. Ja. Ja, je ziet hem nog wel eens, of niet?
Ex-vriend.
Ja, ja. Oh, god, ik zie...
Die woont niet in Berkel ook.
Nee, die woont nu in Bergse Hoek. Maar zijn familie heeft wel gebasketbald bij Squirrels.
En dat is?
Hannie van der Lubbe.
Hannie van der Lubbe!
Ja.
En Ronald... van de Lubbe.
Ronald, ja, die ken ik natuurlijk ook. Dus, grappig, joh.
Ja.
Oké, nou... Dat kan goed, hè, allemaal. Maar grappig, maar hoe ben je dan in godsnaam aan Lars gekomen?
Ja, ook basketbal natuurlijk, ja.
Ja.
Het is niet anders. Nee, ik zat toen bij de recreanten. Nou, nee, het was al eerder. Eerder had ik je al, tenminste, ontmoet. Moest jij onder 22 een kampioenswedstrijd spelen, volgens mij?
Nee, dat was wel belangrijk.
Een belangrijke wedstrijd. Ja. En ik was meegegaan met Patricia Laan. Toenmalige vriendin van Olly.
Ja, tuurlijk. Goed, hè? Tuurlijk. Olly.
En toen in de rust ben ik, heeft Lars gevraagd aan mij, ja, wat vind je ervan? Nou, ik heb mijn ongezouten mening natuurlijk gegeven. Weet ik veel wie jij is. Ze had hij later gezegd, nou, dat heeft nog nooit iemand gedaan volgens mij. Een ongezouten mening aan mij gegeven. Ja, zo, eigenlijk was dat de eerste keer dat ik... En daarna, toen ik recreant was, toen hebben we...
Want er was nog geen damesteam dan, toen?
Was er een damesteam? Ja, nee, ja, er was wel een damesteam. Ja. Alleen, ik zat midden in mijn opleiding en ik was net bevallen van Bo. Dus ja, moet je rustig ophouden. Ja. Dus dat heb ik toen gedaan.
Want je hebt twee eigen kinderen. Lars heeft drie.
Ja.
En die zitten allemaal basketbal nu, of niet?
Nee, zes basketballers in huis van de zeven.
Ja. Nog één te gaan.
Nee, die gaat niet meer basketbal. Die doet lekker theater.
Nou, dat is wel verfrissend, toch?
Ja.
Ik denk iets anders. En voor de wasmachine ook net weer gewoon 1/6 eraf, hè? Toch? 16.2%. Tuurlijk, nou, verschilt allemaal weer.
Maar die tafelt wel. Dat vindt ze wel leuk.
Oh, okay.
Dus nog wel iets met basketbal.
Ja, die vindt de club heel leuk. Dus dat is ook wel weer grappig.
Hé, maar waarom ben je eigenlijk voorzitter geworden? Want daarom zit natuurlijk ook hier, omdat we daar ook iets over willen weten. Ben je gevraagd of dacht je van, nou, het moet anders? Of hoe werkt dat?
Grote zucht zag ik.
Ja. Oh, nou jongens, we zoeken een nieuwe.
Er zijn een aantal momenten geweest waarop mensen zeiden, joh, is dat niet wat voor jou? En ik heb er altijd ook wel even over nagedacht. Mijn vader is 16 jaar voorzitter van BV Voorne geweest, de opvolger van Shoot. Dus het zit ook wel in de genen. Ik heb een neefje van 23, die is voorzitter bij SBU, basketbal in Utrecht, studentenvereniging.
Oh, die is ook jong.
Ja, maar ja, ze zijn natuurlijk allemaal
jong. Ja, ze zijn jonge gasten natuurlijk. Ja.
Maar goed, dat winnen wij wel, hè, met Joris, 18 jaar voorzitter. Maar ik was volle bak met de TC bezig, ik denk 10, 12 jaar totaal, maar ik was toen ook op jaar 9. En toen stopte Serge Riep en die zei, Lars, je moet die TC blijven doen. En dat is... Het heeft eigenlijk wel meer voorkeur dan voorzitter. Dus toen zijn we gaan zoeken naar een nieuwe voorzitter. En hebben we Joris bereid gevonden. Ja, dat heeft hij hartstikke goed gedaan. En toen Joris stopte, toen kwam eigenlijk de vraag aan mij van, wil jij het doen? Dus ik ben min of meer voorgedragen. En nou, vond ik ook hartstikke leuk. Ja. Dus dat ging heel natuurlijk eigenlijk. Ja.
Dat zit natuurlijk nu een tijdje aan de gang. Heb je een doel?
Ja. Ja, en dat heb ik eigenlijk al wel veel langer.
Is het een verenigingsdoel?
Of ja, heb ik een doel of verenigingsdoel? Ik ben meer, voor mij is het belangrijk dat we morgen basketballen en over 5 jaar nog. Dus alle keuzes die we maken, die hang ik daar tegenaan. Ik vind het gewoon belangrijk, want ik zie met de bijna 300 leden die we aan het eind van het seizoen zouden kunnen hebben, dat wij een heel mooi... mooi plekje hebben in de maatschappij hier, vooral in de gemeente. En ik zie hoeveel plezier mensen hebben. Dus het belangrijkste doel is dat mensen het fijn hebben, dat ze plezier hebben. Er zit geen prestatiedruk of zo achter. Wij proberen het eigenlijk al onze leden en onze vrijwilligers zo makkelijk en leuk mogelijk te maken. En ik zie en hoor dat van heel veel mensen ook terug, dat familiegevoel. Het is echt een club, vereniging. Dus dat is eigenlijk wel het doel wat erachter zit, is dat we met z'n allen gewoon een hartstikke leuke tijd hebben.
Ja, je wordt wel warm onthaald, Biskwerels, vind ik altijd.
Ja, ja, nee, ik had daar een vraag over, maar ik weet het antwoord al, maar ik zal hem toch stellen. Want vaak is de vraag stellen natuurlijk het antwoord al geven. Dus, want ik had nog staan, wat vinden jullie nou belangrijk? Omdat de vereniging uit zoveel leden bestaat, zou je verwachten, willen wij dan een heren 1, dames 1 in de eredivisie? Of... Is het nu wat je vertelde van ja, het moet gewoon gezellig zijn voor iedereen en we gaan... Ja. Wil je er nog iets over zeggen? Of?
Ja, zeker wel. Nou, het zit natuurlijk in lagen in elkaar, want je hebt niet zomaar een grote vereniging. En waar we al jaren naar snakken is genoeg volwassen kader om de vereniging niet groter te laten worden op zich. Dat is geen doel. Maar wel, als je weet dat er een paar honderd kinderen op de wachtlijsten staan voor sport in een rijke gemeente als Lansingerland. Vind ik het belangrijk dat wij proberen om iedereen die wil basketballen te laten basketballen. Nou, daar heb je senior kader voor nodig. En dat betekent eigenlijk dat je voor senioren meerdere niveaus moet hebben. En we hebben een tijd lang een heel hoog spelend eerste gehad. Daar heb ik zelf ook aan meegewerkt. Hè, want ik vind wel dat als je een generatie goede basketballers hebt, dus niet individuen, maar een generatie, ja, moet je kijken wat je kan. Nou, Bas heeft daar ook nog jaren lekker gecoacht met zo'n team. En een aantal oude garden en een aantal frisse nieuwe jongens. Een aantal die terugkwamen. En op een gegeven moment kom je erachter dat het gat tussen zo'n team en het, laten we zeggen, het tweede, het gezelligheidsteam, is gewoon veel te groot. Waardoor iemand die uit onder 20 komt de keuze krijgt, je gaat bij oude mannen basketballen. Of je gaat,
naar de eerste divisie spelen. Maar dat is moeilijk.
Ja, dat is pittig. En dan zie je dat je kerstboom aan de bovenkant met die groep leegstroomt. Je demografische kerstboom. En dat wil je niet. Want dat zijn ook heel erg, zijn echt verenigingsjongens. En meiden ook. Dus die wil je houden. Dus het belangrijkste voor ons is dat we nadenken over hoe je, laten we zeggen, goede demografische dekking hebt van je club. Waardoor je makkelijk aan je kader komt. Niemand het te druk krijgt. En, want als je het te druk krijgt, dan krijg je minder schouders die veel meer moeten tillen. Dus we hebben ook heel veel vrijwilligers. We hebben heel veel commissies. We hebben zelfs aspirant bestuurders. Als je dat vergelijkt met clubs om ons heen, is dat eigenlijk anders. Echt heel anders. Mensen kijken ook met interesse naar ons. Dus er zit een mechanisme achter die het maakt dat we ook een grote club kunnen zijn. En dat als je wil basketballen en kan basketballen, dan kan hier.
Want je gaf aan van als we willen hebben we 300 leden. Hoeveel hebben we er nu?
We zitten nu op ruim 260. En we gaan de wachtlijst van 50 nu openzetten. Omdat we genoeg kader hebben om 50 kinderen vooral kwijt te kunnen nog.
Ook zaalhuur? Ook zaalhuur niet? Ja. Ook zaal.
Ja, we gaan van twee avonden, vier velden, gaan we inmiddels naar drie, vier velden. En nog een derde avond, ook een deel van de Oostmeer. Dus.
Wie gaat dat doen? Zijn het ouders over het algemeen die training gaan geven? Of?
Nee, ik denk dat het meeste kader wat we hebben, dat zijn een aantal senioren, maar met een hele grote groep jong volwassenen of nog geen volwassenen. Ja. En die hebben echt een heel warm clubgevoel. En mijn dochter die gaat met drie andere meiden een meiden onder 12 team coachen. Dat is fantastisch. En leuk met elkaar.
Dus ik gaf eerder aan Lies, een paar maanden geleden, we krijgen heel veel meisjes teams.
Ja.
Waar komen die ineens vandaan dan?
Een wachtlijst, het is toch denk ik ook mond-tot-mond reclame, want je gaat die kinderen die daar op school zitten, die gaan natuurlijk zeggen van, is leuk. Ja. Dus wij konden van 1 onder 12 meiden naar een tweede team. En we hebben nu volgens mij een meiden onder 10, twee meiden onder 12, meiden onder 14, meiden onder 16, meiden onder 18 en dan het damesteam. En het damesteam bestaat nu uit 11, maar er staan nog een aantal die ook erbij willen. Dus dat gaat steeds beter.
Want als we kader nodig hebben, ik praat nu live. Kunnen ze zich nog aanmelden, oud-leden?
Ja, zeker. Kom bij de club.
Mocht je gemotiveerd zijn door dit interviewtje, meld je maar gewoon aan bij mij of bij Lars Sissing. Er is nog kader nodig.
Ja, schitterend jongens.
Ik vind dat eigenlijk heel jammer door de jaren heen. Mensen gaan van basketbal af, kennis gaat eraf.
Ja.
Want ik geef natuurlijk training, maar ik geef training omdat jij het weer doorgeeft aan de ander. Dus mocht je gemotiveerd zijn en zin hebben om er zo'n uurtje aan te besteden.
Hey, maar je hebt ook natuurlijk scheidsrechters nodig. Dus is dat een beetje gedekt? Cursussen?
Nou ja, we hebben 10 jaar geleden hebben bedacht, wij willen ervan af dat een aantal senioren elke zaterdag twee potjes fluiten. Kregen we ook gewoon klachten over, vonden mensen niet leuk. We hebben het verplicht gesteld voor iedereen die onder 16 wordt een BS2 te halen. Dat is niet een MBB-verplichting, maar een verenigingsverplichting. Dat houdt in dat je alles op regioniveau, alle wedstrijden van je eigen vereniging mag fluiten. Dat betekent ook dat daar weer alle wedstrijden door veel meer schouders gedragen werden. Dat heeft gemaakt dat, omdat we dat al 10 jaar heel consequent doen, dat we inmiddels 13 jonge mensen hebben opgeleid of zijn aan het opleiden tot een BS3. Dat is het 1 hoogste scheidsrechtsniveau. En die gaan we ook, een aantal gaan we gewoon uitlenen aan een andere vereniging. Omdat we ze zelf niet nodig hebben. Dus dat is ook wel interessant. En daar wordt ook door de MBB aan ons gevraagd hoe we dat dan doen. Maar eigenlijk is het helemaal niet, ik vind het niet ingewikkeld. Het kost wel veel energie. Maar het is niet ingewikkeld. Dus we hebben over de volle breedte, iedereen die gediplomeerd moet zijn, is dat. En iedereen die het leuk vindt, die krijgt ons de gelegenheid om de volgende stap te zetten.
Hey, ik denk dat, wie houdt het bij? Het is natuurlijk een enorme administratie alles nu. Wie doet dat?
De vele schouders. Ja. Maar vertel jou
dat. Ja, de vele schouders, maar er moet toch één iemand...
Je bent geen bestuurslid, maar je gooit er wel 20 uur per week in.
Nou, niet officieel bestuurslid, maar ik ben onder andere... verantwoordelijk wil ik niet zeggen, maar ik help mee met het opleiden van de scheidsrechters. En dan, we organiseren workshops, we organiseren ouder-kindtoernooien of kindertoernooien waarbij die kinderen kunnen, of die toekomstige scheidsrechters kunnen oefenen. En dan worden ze opgeleid tot scheidsrechter binnen de vereniging. En eigenlijk horen we steeds vaker, ik zou nog wel weer een keertje een cursusje willen of iets dergelijks. En indelen. Ja, indelen doet dan nu tegenwoordig. Dat deed ik ook, maar dat doet nu Nienke uit mijn team. Ja. En zo rollen we er steeds meer.
Mijn vraag was eigenlijk, wie houdt het bij? Wat heb je ergens op papier staan?
Ja, tegenwoordig online, hè? Alles sportlink, wordt alles gelinkt. En zie je zo wie er wel en niet scheidsrechter.
Maar ook bedoel financiën, alle contacten en zo. Want jij zal een penningmeester hebben.
Ja, de John natuurlijk.
Ja, we hebben een hele fijne penningmeester sinds 3 jaar. Die heeft een hele historie bij Luba Leiden. Ja. En omdat zijn zoon wilde basketballen, hij komt uit Pijnakker, zei hij van, kan ik wat voor de club doen?
Mooi.
Fantastisch, dus die heb ik gelijk op de koffie gehaald. Hij heeft een eigen onderneming en hij doet dat fantastisch. Tot in de punch geregeld. Het gaat ook heel goed met de club. We hebben zo goed op de centen gelet en gezorgd dat we geen euro te veel uitgeven of in overleg met de gemeente daar waar we terug horen te krijgen, het ook netjes krijgen. Dus we staan er financieel heel goed voor en dat is door iemand die het heel netjes doet en met z'n allen.
Mooi, hè?
Ja, fantastisch gedaan. Ik moet nog even vragen, nog even vooruitkijken. Want Karel, wij zijn veel te lang blijven hangen met die podcasts bij de jaren 70, 80. Vandaar dat ik dit stukje ook heel leuk vind. Er wordt nog een wijk gebouwd achter het gemeentehuis met 3000 huizen. Ja.
Ja. Wat
gaat er met squirrels gebeuren? Maar in het algemeen natuurlijk met hoe zijn de connecties met de gemeente en die groei aan sporten. Daar gaat de tennisvereniging last van krijgen. De
hockey.
Tegen B-voetbal. Maar
ze zeggen,
het is een nieuwbouwwijk, dus er komen kinderen.
Nou, ze zeggen zelf, we bouwen er een hal bij en is het opgelost. Maar werkt dat natuurlijk
maar dat
niet.
Dat makkelijk zijn.
Maar dan willen wij heel de hal, willen wij heel de Oosmeer hebben. Ja. In één keer inpikken dan.
Ja, er komt een C6-hal, zoals dat heet. Dat is het plan. Dat is de grootst mogelijke accommodatie die je kan bouwen.
En waar komt die?
Ja, die zou achter het gemeentehuis ergens gebouwd moeten worden. Waarbij ik gelijk al heb aangegeven met Rob, wetssecretaris, bij de gemeente, dat we heel graag gewoon de Oosmeer gewoon claimen. Ja. Je ziet ook de ontwikkeling dat de badminton krimpt. Dat is in ons voordeel. Wij delen namelijk de zaal samen. Ja, het is vervelend voor hen, maar ze krimpen. We hebben ook moeten fuseren met andere verenigingen. Je ziet dat de volleybal, die wil heel graag in de akkers. Maar die hebben als eerste een hand opgestoken voor zo'n nieuwe hal.
Okay.
Wat je ziet is dat je steeds meer sporten een eigen hal krijgen. Ja, ik vind dat een gunstige ontwikkeling, want het is heel overzichtelijk. En wij zijn heel blij met de Oosmeer, even los van baskets die aan vervanging toe zijn. Maar goed, dat gaat ook allemaal gebeuren. Dus ik hoop dat als we nu de wachtlijst kunnen wegwerken en daardoor met ook de plannen rond de senioren meer kader kunnen krijgen. Dat iedereen die in die wijk gaat wonen en wil gaan basketballen, dat die gewoon bij ons terecht kan.
Dat gewoon kan.
Ja. Ja.
Nou, tof.
Ja, wel een stukje even aanbouwen nog in het veld 2. Even een stukje grasveld nog even inpikken. Dat vind ik wel zonde. Dat je dan basketbal, die lopen tegen die muur op. Dus voor de minis kan dat. Maar als je echt...
Ja, je kan er niet hoger. Nee.
Nou, de toekomst is duidelijk. Het is allemaal heel florissant. Jullie zijn gewoon blij en enthousiast over hoe het gaat. We gaan volhouden dit. Het is...
Het is veel, hè? Nou ja, dat weet ik. Maar met die, wat ik eerder zei, die filosofie dat we morgen willen basketballen en over 5 jaar nog. Dus we willen zorgen dat alles wat we doen en kiezen, waar we besluiten over nemen, dat die daaraan voldoen. Dat maakt dat het ook rustig is. Er zijn verenigingen die hebben 1 of 2 bestuurders nog. Wij hebben er 3 dagelijks bestuur, zoals netjes hoort. Dat halen sommige verenigingen niet. Dan hebben we nog 3 bestuurders eromheen. We hebben een TC, die bestaat inmiddels uit 6 mensen, geloof ik. Die hebben een dekking over de hele vereniging. De mensen die je moet kennen, met wie je contact hebt en die je aandacht moet geven, dat hebben we over veel meer mensen gedekt. We hebben een aantal commissies, we hebben een fijne vertrouwenspersoon. Alice wordt geholpen door een ouder van iemand van de basketbal met opleiding scheidsrechter. Die doet dat heel secuur. We hebben, Lonetta hebben we dan, dat is overigens Lianne. Lonetta die helpt bij het fondsen verwerven en PR-activiteiten. We hebben echt een enorme hoeveelheid mensen die ook, naast dat we heel veel trainers hebben, die daar ik veel bewondering voor heb, die altijd maar weer in die zaal staan en training staan te geven, hebben we echt heel veel ouders die betrokken zijn. En ik denk dat die betrokkenheid en dat familiegevoel, wat jij zei, welkom zijn bij de Squirrels, dat is wat maakt dat het rustig is en dat de toekomst er ook goed uitziet.
Ja. Soms komen er wel eens nieuwe leden binnenlopen. Ik zeg, moet je eens kijken in het ballenhok van ons. We hebben het mooiste ballenhok van Nederland. Helemaal volgestuit.
Ja.
Miniballen, damesballen, zeventjes.
5 sessies en zeventjes.
5 sessies en zeventjes, ja. Dat is om aan te geven van hoe goed het bij ons allemaal geregeld is.
Ja, en dat heeft een klein verhaaltje aan vast. Want we hadden vroeger natuurlijk Ivo en Vera bij ons op de vereniging. En die hebben hele fijne betrokken ouders. Alleen geen tijd en geen zin om iets met basketbal te doen. Kwamen graag bij hun kinderen kijken. En die zeiden, hoe kan ik gewoon lekker sponsoren? Nou, jaarlijks gewoon een paar duizend euro sponsoren. Betekent dat we niet elk jaar 12 nieuwe ballen kochten. En daarmee elk jaar weer een nieuwe generatie andere ballen hadden. Maar toen hebben we in één keer alle ballen kunnen vervangen. En dat doen we dus nu elke 5 jaar. En de oude ballen die verloten we onder de leden. Die zijn er ook weer blij van. Het zijn hun ballen. Het is hun geld.
Ja.
En we hebben dus nu ook weer 75 splinternieuwe ballen. En over 5 jaar hebben we dat weer. Of als het nodig is eerder. En ergens hebben we een voorsprongetje opgebouwd. Ja. Door dat soort fijne ouders.
Familie de Vrede alsnog bedankt.
Shout-out zoals het heet. Daar ben ik erg blij mee.
Nou, wat het grappig is, want als je toch weer even in het verleden kijkt. Ik kan volgens mij, als jij dat Bas, dan voorafgaand aan een thuiswedstrijd met Heren 1. Wie sponsorde de bal? En dan gingen we naar Lawens en je ging naar Doesburg. Nou, die stond toen volgens mij nog niet daar, maar goed. En dan gingen we kijken of bij de bakker of die een bal wilde sponsoren. En we praten al gauw over 80, 90 gulden.
Ja.
En dat was dus een eenmalige sponsoring. En zo kwamen we eigenlijk onder andere ook aan de ballen. Dus de verschillen zijn groot.
Ja. Maar het voorbeeld wat je aanhaalt, Lars, je hebt het nu over Lars en Ivo en Vera. Maar iedereen die weggaat bij Squirrel, ik zeg, je komt een keer terug.
Ja.
Je hebt iets gekregen van de vereniging en je geeft ook wat terug. Je krijgt liefde en je geeft liefde terug.
Ja. Nee, maar ik vind ook die Ivo, die is nou lekker bij Feyenoord aan het ballen, kan best terugkomen, vind je niet?
Ja. Hij komt sowieso elk jaar terug met John van Dijk. Hè? Vorig jaar John van Dijk gewonnen. Ik weet niet waar de beker is, maar...
Dit is altijd bij mij. Dat is leuk, want die John van Dijk beker neem ik elk jaar weer lekker mee naar huis.
Ja.
Om er een jaar tegen aan te kijken.
Bar, hij wordt op de bar neergezet.
En ineens is hij weer weg. Zullen we doen, Karel?
Ik vind het mooi.
Ja. Hey, Karel, bedankt voor het steun en toeverlaat. Want dit was onder de laatste podcast.
Ja, Bas, jij ook bedankt. Ja, het was de laatste. Het was gezellig. Ik ben je ook een beetje beter leren kennen. Dat is wel aardig. Gast,
nog beter.
Ja, we moeten op een of andere manier een vervolg geven. Ik weet nog niet hoe. Misschien wordt het over 5 jaar. Pikken we het weer net zo makkelijk op. Ja. Ik weet het niet.
Hey, en Misha ook bedankt natuurlijk.
Ja, Misha, bedankt voor het online zetten. Lars Sissing, Lars Persoon, die heeft zich bemoeid met het opzetten op Spotify. Maar hou vooral ook de social media nu in de gaten, want er gebeurt heel veel. We hebben ook een Instagram retro Squirrels nu. Daar komen ook allerlei foto's op. En mocht je nog niet hebben opgegeven voor de reunie, kan dat alsnog. Karel, bedankt.
Bas, bedankt. En dan zeggen wij...
Eens een squirrel, altijd een squirrel. Tot de volgende keer.